Als we de schrift gaan openen, wil ik eerst de groeten overbrengen. Maar ik vrees dat niemand hem kent. Het is de oud-voorganger hier. Misschien dat er een paar mensen het kennen, ja. Broeder, die hier vroeger gestaan heeft. En nu moet ik even zijn naam. Dat is oud worden, hè? Dat is net voor de dienst er even met de broeder Bert Bosveld. Zegt iemand dat wat? Ja, gelukkig. Toch. Dus geef het door aan de oudjes, zou ik zeggen. Hij is hier gestaan, ik denk rond de jaren 70, ongeveer. Ja, als het niet goed is, dan sorry. Maar hij is hier, en in de tijd dat wij hier mochten zijn, is hij ook 1 of 2 keer hier geweest. Maar ja, hij was bij een begrafenis van eigenlijk iemand die, dat is ook iemand die in België heeft gestaan, dominee broeder Gerrit Leuvenink. Nee, heeft heel vroeger hier in België gestaan en was eigenlijk mijn geestelijke vader en zijn vrouw, geestelijke ouders eigenlijk, voor zowel voor mij als voor mijn vrouw. Ja, dat was een hele emotioneel afscheid. Ik ben er nog emotioneel door. Ik moet nog tranen laten, maar goed. Dus, en broeder Bosveld was een vriend van hem en hebben we afgelopen maandag afscheid moeten nemen. Helaas, helaas, helaas. Ja. Maar we zagen elkaar. En hij zegt, als je naar Ichtigem gaat, de groeten doen. Dus hierbij. En als u zijn adres wilt weten, of als u oudere mensen kent die hem willen schrijven, hij wordt, ik weet niet wanneer, maar hij wordt gauw 80 jaar. Dus dan, broeder Bosveld, dan heb ik hier zijn adres bij me. Goed, dan heb ik nog iets. Ik neem maar even de vrijheid. Ik heb het niet gevraagd, Matthias. Ik heb, wat? Ja, oké, dankjewel. Ik heb hier een boek. Ik weet niet of jullie dat al gezien hebben. Het gaat over de 5 avonden. Dat kennen jullie wel, hè? Ja, dat zou jullie eigenlijk elke evangelische christen moeten kennen. Dus de 5 avonden is hoe je mensen tot geloof brengt. Hoe mensen die geïnteresseerd zijn, mensen die zoekende zijn, hoe mensen tot geloof kunnen komen. Hoe ze zeker kunnen weten dat ze christen geworden zijn. Dit boek is onlangs verschenen. Ik heb het net vorige week gekregen, gekocht natuurlijk. Het is geschreven door broeder Korevaar en Adrie van den Berg. Ook mensen uit ons land. En wij gaan daarmee werken in Gistel. Maar vooral, er is ook een apart programma voor tieners. Heel interessant. Dus mocht u contact hebben met jongere mensen, of jij contact hebt. Dat zijn dus niet 5 avonden, maar 10 avonden. En wij doen het tijdens de kerkdienst. Om de zoveel weken. We hebben een klein groepje jongeren vanaf 12 tot en met 15, 16 jaar. En dan gaan wij dus tijdens de dienst, als de preek is, dan gaan we met hen die stappen zetten hoe ze verder kunnen komen en de keuze kunnen maken. Dus op de 8e keer, dan kunnen ze de keuze maken. En dan helpen we ze ook nog verder, ook met het thema wedergeboorte, dat we ook belangrijk vinden. En daarna met wat actuele onderwerpen. Dus, en dat is denk ik een heel geschikt boek ervoor. Maar als u een contact hebt met 1 of 2 mensen, ook uit de buurt, of God geeft u dat in de loop van de tijd, dan kan u misschien zeggen, ben je geïnteresseerd om eens in persoonlijk gesprek hier dit met elkaar te behandelen. Dus wie weet, ik geef het maar door. Wij willen dat toch ook proberen om dat bij ons te doen. Veel succes daarmee. Dus als u meer wil weten, kijk maar gerust naar de dienst, eventjes naar de inhoud van het boek. Goed. Naar aanleiding van de 70-plus middag heb ik een klein vervolg daar een beetje op gemaakt. En ik heb een stukje uit het boek der Psalmen weer eens genomen. Voor mij een hele onbekende psalm. En ik ga het maar eerst maar eens lezen en dan moet u maar eens voor uzelf de vraag stellen die ik mezelf heb gesteld. Wat vindt u van deze psalm? Hoe vindt u deze psalm? Ja? Het is een psalm van David. Maar als ik u zeg psalm 36, dan neem ik aan dat het u niet bekend in de oren klinkt. Tenminste, mij niet. Ja? Goed, we gaan het eerst met elkaar lezen. Psalm 36 staat boven het opschrift, noemen we dat, voor de koorleider. Het is dus een van de vele psalmen die David heeft geschreven. En hij noemt zichzelf de knecht des Heren. Op de kaart van Gerrit Leuvenink staat ook de knecht des Heren. Ja, dat was die. De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart. Geen vrees voor God staat hem voor ogen. Want zij vlijt hem in zijn eigen ogen. Totdat men zijn zonde, zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog. Hij laat na verstandig en goed te handelen. Op zijn lege steden beraamt hij onheil. Hij stelt zich op een weg die niet goed is. Wat kwaad is, verwerpt hij niet. Heere, hemelhoog is uw goede tierenheid en uw trouw reikt tot de wolken. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods. Uw gerecht, uw oordeel, is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost gij, Heere. Hoe kostelijk is uw goede tierenheid, of hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God? Daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugelen. Ze laven zich aan het vette van uw huis. Gij drenkt hen met de stroom van uw lieflijkheden. Want bij u is de bron, of de fontein des levens, in uw licht zien wij het licht. Bestendig uw goede tierenheid voor wie u kennen, en uw gerechtigheid voor de oprechten van hart. Laat de trotse voet, zo bidt David, over mij niet komen, nog de hand der goddelozen mij doen vlieden. Daar zijn de bedrijvers van de ongerechtigheid gevallen. Ze zijn neergestoten en kunnen niet opstaan. Nou, Zou je zeggen, waarom heb je die psalm gekozen? Laatst heb ik verteld voor de kinderen in de kerk in Gistel over Werelddierendag. Je kent dat wel, hè? Ik weet niet of de kinderen dat gedaan hebben. Ik heb ze een beetje aangemoedigd. Ik weet niet of jullie kinderen dat gedaan hebben. Maar ik vind het wel mooi. Ik ben niet zo'n geweldige fan van Moederdag en Vaderdag. Want er staat in de Bijbel, eer uw vader en uw moeder. Dat moet dus niet op één dag zijn, maar dat moet. Maar Werelddierendag, dat vind ik wel een goede uitkomst, een goede vinding. Dat we ook eens aan onze dieren denken. En u weet, dat is naar aanleiding 4 oktober van Franciscus van Assisi. Nou, ik ga daar niet veel over vertellen, want ja, ik heb daar wat vraagtekens toch bij als die een kruisteken over een lam doet. En het lam is dan op dat moment tam. Dat vind ik toch wel een beetje vreemd. Daar heb ik toch wel mijn vraagtekens bij. Maar goed, toch spreekt die persoon mij wel aan als die bijvoorbeeld vertelt dat die wormen die bedreigd worden om vertrapt te worden in het grasveld brengt. Dat vind ik wel heel mooi. En ik hoop dat u daarachter staat. Dat vind ik een mooi teken. Iemand die, die heel sterk van liefde voor dieren heeft gehad. En toen moest ik aan die tekst denken. Mens en dier verlost gij, Heere. Wat moet je daarmee aan? Ik ben er niet achter gekomen, eerlijk gezegd. Ik denk dat ik het misschien niet te moeilijk moet maken, maar dat God ook oog heeft voor de dieren eigenlijk. En niet alleen maar voor de mensen, hij heeft ook dieren gemaakt. En ook in de zin van, hebben wij daar ook oog voor? Houden wij ook van de dieren? Houden wij van een hond? Ik ben gek van honden. We waren gisteren ergens op bezoek en die hadden zo'n prachtige hond. Nou ja, dan wil ik bijna allemaal aandacht en liefde aan zijn hond geven. He? Ja, het is toch mooi dat God het allemaal heeft gemaakt. En dat God er ook oog voor heeft. He? Denk aan Jona, we hebben net van Jona gezongen. Dan eindigt het boek Jona met de woorden. En benevens veel vee. Hij redde niet alleen maar de stad Jona, maar ook de dieren, hè. Dus God had ook oog voor de dieren. Dus zo denk ik dat het hier mens en dier, daar heeft, zorgt God ook de dag van vandaag nog voor. Zorgen wij daar ook voor. Nou, maar verder heb ik daar geen verklaring voor. Ook met deze psalm, maar gerust weten, ik heb daar zeer, zeer lang mee geworsteld. Tot gisteren toe. Om eruit te komen. En ik heb boven deze psalmen gezet, eindelijk licht. Ik heb eindelijk een klein beetje licht gekregen van God. En zo heb je dat misschien, dat je soms heel bepaalde dingen niet begrijpt, niet weet, niet verstaat. Ook, je komt een tekst tegen, bijvoorbeeld, in uw licht zien wij het licht. Wat moet ik daarmee met die tekst? Hebben jullie dat niet? Nee, ik zie niemand knikken. Nou ja, goed, ik heb het toch wel. Het lijkt net of die tekst voor mij niet overkomt. Het blijft op een afstand eigenlijk. Maar dat God toch in ieder geval licht is en dat God het leven geeft. En bij u is de bron van leven, dat je naar God toe moet in ieder geval. En dat je klein moet worden. En dat je je moet overgeven. Dan pas. Want we willen toch eigenlijk allemaal toch het zelf ons leven min of meer een stukje bepalen. Geef je maar over en dan komt God naar je toe. Zo versta ik het een klein beetje. Eindelijk licht. Maar hoe vindt u deze psalm? Ja, vind je mooi? Wat vind je er mooi van? Ja. Ja. Ja, dat is mooi, David, dat je dat zegt. Ja. De tegenstelling tussen wat? Precies.
En dan God eeuwig.
Ja, dat God toch nog met die wereld begaan is, hè? Ja. Hemelhoog is uw genade, hemelhoog is uw goedheid, uw genade. Ja, dat moet wel zo zijn, zou je bijna kunnen zeggen. Als we zien de puinhoop die we ervan maken, persoonlijk en die nu in de wereld gaande is, dat we moeten bidden voor. Ik heb het dus niet over Israël, maar dat we toch voor de christenen in Israël moeten bidden. Zo. Dat mogen we toch niet vergeten, de dag van vandaag, de komende tijd. Ja, de tegenstelling, ja. Ik vertel dat gisteren ook aan iemand, die ik begeleid, in de gevangenis. En ik heb deze psalm ook gelezen. Ik denk, die snapt er niks van, want hij is nog niet zo lang geleden christen geworden. En die zei, nou wat mij aanspreekt toen ik het hem voorlas, hij zegt dat ik nederig moet worden. Dat ik moet schuilen bij God. Zo zie je maar, dat elk mens die reageert weer anders. Hè? En wat voor de een niet aanspreekt, dat kan de ander toch wel aanspreken. Maar goed, ik vond het een vreemde psalm. Ik leg er een beetje iets negatiefs misschien tegenover. Ik zag de samenhang bijna niet. Ik denk, wat is die samenhang? Die springt. Hij begint met een klacht van, oh God, staat geen vrees voor God voor ogen. Hè? Iedereen leeft zo. Leven de lol, zou je kunnen zeggen. En dan in één keer begint hij God te prijzen vanaf vers 6. Dan kom je in één keer een loflied tegen, een hymne. En dan aan het eind dan begint hij weer te bidden voor. Ja, voor de oprechte van hart, voor zijn geloofsgenoten. En ook dat hij zelf ook staande mag blijven. Dat de hand van de goddelozen hem niet doen vluchten, dat hij het opgeeft, zou je kunnen zeggen. En toen ik daar zo aan lang over nagedacht had, toen dacht ik bij mezelf, eigenlijk is ons gebedsleven, mijn gebedsleven, misschien ook wel zo. Je gaat soms van de hak op de tak. Heb je dat ook niet? Soms heb je dat je in één keer merkt van, hé, God, help me in mijn gebed. In mijn voorbeden, in mijn dankzegging. Er zit een lijn in, maar dan denk je aan die. En dan denk je in één keer aan die. En dan gaan in één keer gedachten heel ver. En denk je, wat een chaos is dat, hè? Nou ja, misschien is het overdreven. Maar ja, dus in die zin herken je misschien die mix eigenlijk. Je kunt niet zeggen, dit is een soort van dat soort psalm, een boetepsalm of een lofpsalm. Het is een mengeling, zou je kunnen zeggen. De aanleiding weten we ook niet. Wat dat precies geweest is. Werd David achtervolgd? Werd David. Ik weet het niet. Ik heb geen idee wat de aanleiding geweest is. Dus je hebt soms wel eens wat vragen en dingen die je niet verstaat. En daarom moet je het niet alleen maar de Bijbel lezen. Je moet de Bijbel ook gaan bestuderen. Je moet er tijd voor nemen. Dat je het niet maar naast je neerlegt. Soms moet je bepaalde dingen naast je neerleggen en dan wachten tot het later wat misschien meer wordt. Maar je moet er tijd voor nemen om Gods woord ook te onderzoeken. He? Akkoord? Ja, hè? Aan de Bijbelstudie gaan, betekent dat. Ja? Bidstond bezoeken, waar ik donderdag over gesproken heb, hoe belangrijk dat is. Dat je informatie vraagt en krijgt en dat je gebedsleven levend blijft en actueel blijft. Hè. En zo zien we aan het eind ook dat David een plekje heeft om ook voor zichzelf te bidden. Heere, laat de trotse voet over mij, vers 12. Hoogmoed over mij niet komen, of dat mensen mij misschien wel belachelijk trachten te maken. Heere, houd mij staande. Ik denk dat dit moet ook een gebed voor ons allemaal zijn, denk ik. Hè? Als je bijvoorbeeld naar de televisie kijkt, dan denk je, naar welk normaal programma kunnen we nu nog kijken? Voor mij komt er een soort stortvloed van zonde op mij af. Ik kan bijna dat ding niet meer aandoen of ik moet hem al uitdoen. Ik ben gek op voetballen, beetje ontspanning. Dat vind ik nog niet slecht. Maar ik kan bijna niks meer kijken. Er zijn nog enkele programma's waar wij graag naar kijken. Bijvoorbeeld de rechtbank vanwege onze achtergrond. Daar kijken we nog wel eens een keertje naar. En dan, ja, bijvoorbeeld, hoe heet dat? Met drugs. Ik ben het vergeten. Maar het wordt nu een herhaling, is dat. Weten jullie niet wat ik bedoel? Nee. Nou, in ieder geval misschien dat ik het nog opkom. Maar dat is een Vlaams stuk. En dat wordt zo goed gespeeld. Zo goed gespeeld. Ik vind dat steengoed. Alleen al de mimiek. Daar geniet ik enorm van. Ik kan het niet. Maar er wordt zoveel in gevloekt weer. Dus ja, dan sluit je je oren maar af. En dan. Maar goed, je kunt bijna nergens meer naar kijken. Of tenminste wat nog een beetje opbouwend is. Of Railway, daar kijken naar. Dat vinden we heerlijk ontspannen van de EO. Hè? Maar goed. Gebed mag zijn, God doe mij niet struikelen. Doe mij niet dat ik afwijk. En daarom, ik heb u wel eens verteld, mijn mooiste psalm is en blijft de langste psalm, 119. Ik vind dat zo'n schitterende psalm. En daar begint David te bidden, och dat mijn wegen vast waren. Om uw inzichtingen te onderhouden. Och, dat mijn wegen vast waren. Ken je dat? Ken je dat gebed? Kun je daar zeggen, ja, Heer, dat zou ik ook eigenlijk moeten bidden. Of Heer, leer mij bidden. Of zoals David ergens anders zei, help toch, Heere. Want er zijn geen vromen meer. Ja, de getrouwen zijn schaars. Is dat niet zo? Hè? Kijk maar naar onze kerk. Onze kerkjes, onze kleine kerkjes. Laatst was ik bij iemand op bezoek en die vond het niet meer nodig dat hij en zijn vrouw naar de kerk gingen. En die zijn jaren naar de kerk gegaan. Kun je dat voorstellen? Ja, de getrouwen zijn schaars. Bid voor elkaar. Spreek elkaar aan. Ik was laatst op de begrafenis van Jan Bransen in Oudenaarde. Zijn broeder die toch hier ook jaren gewerkt heeft. En de voorganger, broeder Joost Verduin, die heeft hem ook bezocht. En die heeft een van de laatste keren aan hem gevraagd, Jan, als jij nou de mensen nog wil aanspreken voordat je zou sterven, wat zou je nog het laatste willen zeggen? En Jan zei, volhard in het gebed. Ja, vond ik mooi. Wat zou u zeggen? Nou, jij bent nog een beetje jong. Maar wat zou je zeggen tegen jonge mensen? Wat zouden wij zeggen? Ik vind in Psalm 37, de psalm daarna die daarop volgt, die misschien ook wel een band heeft, een mooie tekst. Verlustig u, vers 4, in de Heere. Dan zal u geven de wensen van uw hart. Verlustig u, wees vrolijk. Laat je opbouwen door God. Hè? Doe dat 's morgens bijvoorbeeld. Neem tijd voor God, kniel voor God. Ik weet wel, als ik denk aan Christophe, die moet 's morgens heel vroeg opstaan voor zijn werk. Hè? Dat is toch zo, Christophe? Hè? Ja, maar misschien zijn er nog wel anderen, denk ik. Ik wil niemand over het hoofd slaan. maar ja, neem tijd voor God. Heb er een vaste tijd voor. We hebben donderdag gezien bij een oude vrouw die nam tijd dag en nacht voor God. Die had geen vaste tijd. He? Anna uit de Bijbel. Gaaf, hè? Hebben wij echt plek voor God? Hebben wij een hart voor God? Heb ik nog een hart voor God? Verlustigen wij ons nog in de Heer? Zijn we nog blij? Kunnen we nog daarvan genieten? Dat is niet zo makkelijk om te genieten nog. Hè? Vanmorgen heb ik gewoon, ik was een beetje te laat opgestaan, want in één keer schrok ik wakker. Maar ik heb toch nog even gauw in mijn dagboekje gekeken. Dat is voor mij het eerste waar ik mee begin natuurlijk. Als je met pensioen bent, kan dat natuurlijk. En ik vond zo'n prachtige tekst in één keer weer. Dat, nou, ja, ik ga dat niet. Maar gewoon die tekst. Ik denk, ja, dat is toch schitterend. Dat we als christenen zo aangesproken worden. Dat God zegt. Hoe was het? Hebreeën 13 toch, hè? Ja. Nou weet ik het geen eens meer wat het was. In ieder geval, ja, Hebreeën 12 was het. Dat we moeten als christenen afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. Ook christenen moeten belijden, moeten hun knieën buigen tot de laatste dag. En niet zeggen, nou ja, Christus is al voor ons gestorven en als je eenmaal christen bent, hoef je dat niet meer te doen. Een flauwekul is dat, dwaalleer. Nee, belijden en genieten ook. Van het woord van God. Kunt u daarvan genieten? Kunnen we genieten van de natuur die God ons gegeven heeft? Van de muziek? Van een mooi boek? Misschien van dit mooie nieuwe boek? Evangeliseren. Hoe doe je dat? Genieten we nog van een fietstocht? We zijn heerlijk verhuisd. We hebben van God een mooie plekje aan de Aardrijke Straat gekregen. En dan kun je zo lekker buiten daarachter zitten. En ik moet zeggen, ik lijk net of ik weer opnieuw geniet van mijn tuintje. Van de prachtige wolken. Gevaarten die daar langs over je hoofd heen gaan. Wat mooi. Wat hebben we genoten van de vakantie. Van de boomklever. Kennen jullie die vogel? Boomklever. Oh. Ja, ken je die? Ja, mooi, nou, mooi vogeltje, dat schitterende kleuren. Toen we op vakantie waren, we zaten binnen en in één keer zag ik een eekhoorn. We zaten midden in het bos. Een eekhoorn. En die kwam eraan met zo'n hazelnoot in zijn bek. Groen-gele kleur. En in één keer ging die met zijn kop naar beneden en sloeg die hazelnoot kapot. En ik zag alleen maar een krulstaart. De dag kon niet meer stuk. voor mij. Dat is genieten. Maar we doen het eigenlijk veel te weinig. Tenminste, ik toch. Gewoon een kikker. Mooi, hè? Ja, schitterend. Maar wat zou ik zeggen als ik zou komen te sterven? Wat zou ik zeggen tegen mijn kinderen, tegen mijn kleinkinderen? Mijn geestelijke vader en vriend heeft al zijn kinderen met hun gezinnen bij elkaar geroepen, één voor één. Allemaal afzonderlijk. Heeft ze allemaal persoonlijk aangesproken en een zegen meegegeven. Mooi, hè? Kunnen wij dat? Zijn wij daartoe nog in staat? Dan moet God toch wel bij je zijn, hè? Ik moet zeggen, ik ben daar zeer van onder de indruk. Dat deed Jacob ook. Die oude Jacob, die oude brombeer die zegt, ja, ik ben zo oud en het leven heeft mij zoveel tegen, ik ben zoveel tegengekomen. Die oude Jacob werd op zijn oude dag nog gebruikt door God om zijn kinderen één voor één te zegenen. Zijn wij tot zegen voor een ander? Rebecca die heeft donderdag het lied laten zingen wat de toekomst brengen mogen. Weet u door wie dat geschreven is? Ik kijk even naar David. Hij was een Nederlandse. Jacqueline van der Waals. En als u haar achtergrond kent, ze is ongeveer 100 jaar geleden gestorven. Was een lerares en een dichteres. Ze sprak 7 talen. Was ongehuwd. En ik weet niet precies, is in begin 50 is ze gestorven. Aan kanker en ze is langzaam blind geworden. En als je die achtergrond kent, maar een vrouw die met zoveel capaciteiten en zoveel intellect, hè, gaf maatschappij leer. Toen, en dat was toen allemaal nieuw, denk ik. Hele intelligente vrouw. En dan die zoveel tegen is gekomen, hè. En dan toch nog zegt, leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet, is goed. Nou, u kent het niet wel. Dan denk ik, ja, dat zijn toch mensen waar ik toch ontzettend veel van kan leren. Mij geleid des Heren hand. Wat een getuigenis, hè. Kun je dat zeggen? Kan ik dat zeggen? Kan jij dat zeggen? Dat kun je alleen maar zeggen als je, net als David, een sterke band met God aan het opbouwen bent. Als je een vertrouwelijke of een verborgen omgang met God hebt. Dan kan je zeggen, ja, God is de bron van mijn leven. God is licht in hem. Hoe staat het er? Uw licht, in uw licht zie ik het, zie ik licht. U hebt mij verlicht. Een klein beetje licht gegeven. Dank u wel, God. Dank je wel dat je mij helpt. Dat je me gebruikt, ondanks mijn falen. Dat je mij zo vaak hebt vergeven. Toen het mij niet lukte om deze psalm bij stil te staan, om die psalm een klein beetje te begrijpen, heb ik tegen God gezegd, het lukt me niet. Het lukt me niet. Ik zie het niet zitten, het is donker voor mij. Help mij toch alsjeblieft. Soms moet God je tot zover brengen, voordat hij je bij je hand neemt. Ik heb een dagboekje van dominee, een dominee uit Nederland. En die zat in 1942 in de gevangenis en werd gegrepen door Duitse bezetters. En ik kwam voor het eerst in een cel. U kent zo'n cel wel. Ik weet niet of u die van dichtbij hebt gezien. Een zit- en een slaapkamer tegelijk. Wel. En dan heel bekend de ton, de befaamde ton als wc. U kent dat wel. Je ziet het nog in oude gevangenissen nog. Nu. Onvoorstelbaar, maar dat bestaat dus nog. En daar zit hij. En dat was een schok voor hem. En hij zegt, en toen keek ik naar de wand. En toen zag ik daar met, ik weet niet hoe dat precies is, met een kalkmuur. Daar was met spelden geprikt een tekst. Tekst uit een, weer uit een psalm. Deze tekst. De Heere is met mij, ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Die tekst was voor hem. De Heere is met me, nu in de cel. Ik weet niet wat mij overkomt. Hij is in Dachau uiteindelijk terechtgekomen. Hij heeft het overleefd. Ik zal niet vrezen. Mooi hè? Hij zegt dat was voor mij een welkom. Uit de hemel. Een groet uit de hemel. Prachtig. Dat is God in je leven. Er is geen boek in de Bijbel dat het meest in het Nieuwe Testament aangehaald wordt dan het boek Psalm. En daarom, ze mogen mij die tekst, en dat weet mijn vrouw, aanhalen op de begrafenis. Hebt u dat al vastgelegd? Ik heb dat laatst tegen een paar mensen in Gistel gezegd. Heb je het vastgelegd dat je, als je gaat sterven, wat je lievelingstekst is? Heb je dat zichtbaar ergens neergelegd, bijvoorbeeld in je nachtkastje. Als laatste iemand die al jaren in de kerk kwam en plotseling is gestorven. Maar hij werd rooms begraven. Hij had het niet vastgelegd. Doe dat op tijd. Leg dat vast. Bij het stadhuis. Dachau. De dag van vandaag. Wat we meemaken is benedenmenselijk. Ja, duivels. En toen was het ook het geval. Maar wat een goedheid waar David over getuigt. Wat een genade dat God ons zoveel en zo vaak u en mij vergeeft. Om af te sluiten, Psalm 119 weer. En ik heb dat wel eens hier aangehaald, maar ik moet u zeggen, ik moet daar heel vaak aan denken. Psalm 119, daar gaan we mee eindigen. Vers 67. Heb je je Bijbeltje bij me? Zoek hem op. Dat is een schitterende tekst. En dat is een tekst van iemand die hier vroeger naar de kerk kwam, een jonge man. Ik zie hem nog voor me zitten. Mario Martelé. In zijn laatste levensfase kreeg hij deze tekst. Vers 67. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. En dan staat er, maar nu onderhoud ik uw woord. En dat was echt geldig voor zijn leven. Ik heb die jongeman in de anderhalve jaar tijd zien veranderen. En dan staat er in vers 71, nadat, je zou kunnen zeggen, nadat het gebeurd is, na die verdrukking, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, en nu onderhoud ik uw woord, kan hij zeggen, God, het is mijn goed dat ik verdrukt ben geweest. Het is achter de rug. Opdat ik uw inzettingen zou leren. Dat je soms wel eens in de donkerheid in de piepzak zit, dat is wel eens goed. Het brengt jou weer op de knieën eigenlijk. En dan nog een vers, vers 75. Wee en dat gij in trouw mij hebt verdrukt. Wat een mooie teksten, hè? Ja. Daar wil ik het bij laten. Laten we God danken in de stilte. Stel voor dat we, mag dat, voordat je het overneemt, dat we God misschien kort heel stil, dat wat ons misschien geraakt heeft, hopelijk vanmorgen, dat we God danken voor wie Hij is. God van trouw, zou ik zeggen. Amen.